Deze podcast is mogelijk gemaakt door Saxo. De plek voor slimme beleggers op zoek naar een zeer compleet platform en lage kosten. Ga naar saxo.nl en vergelijk de nieuwe lage tarieven. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
Ja, beste beleggers. Het is donderdag 23 mei. In de week waarin Nvidia de verwachtingen van analisten nog eens overtrof en de Britse premier Sunak verkiezingen uitschreef voor 4 juli... staat de AEX op 918 en de S&P 500 op 5344 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Menno van Hoven en Stefan Hendricks. En met hun ga ik maar liefst 4 hoofdonderwerpen bespreken. Te beginnen met Zwitserse dividenden. Dan opvallende feitjes uit de farmacie sector. Dan spectaculaire dividendverhogingen en dividendverlagingen in de VS. En tot slot het opvallende koersverloop van kabelfabrikant Prysmian. En als we tussendoor via de live chat vragen binnenkomen op YouTube, dan gaan we daarop proberen te reageren. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Stefan, wat is jou het meest opgevallen?
Nou, best een hele lange lijst, Johan. En als hij te lang wordt, dan kap je mij vast af.
Zeker.
Maar meestal begin ik dan van macro en dan gaan we naar micro. Dus eerst maar eens macro. We hadden deze week de publicatie van de notulen van de laatste vergadering van FOMC. Committee, dus het beleidsrentebepalend comité van de Federal Reserve in de VS. En op de een of andere manier, ja, er staat niet ontzettend veel nieuws in. Die feiten waren al een beetje bekend, maar toch werd er ergens, alles wat ik eigenlijk tegenkwam, de interpretatie dat er nou misschien toch iets, de Federal Reserve toch ietsje strenger zou zijn en iets eerder misschien in zou willen spelen op aanhoudend hoge inflatie, waardoor, nou ja, dat zorgt altijd weer voor wat negatief sentiment natuurlijk, hè, als de kans op rente verhogingen of het uitblijven van renteverlagingen op de markt komt. Nou, dat was nu wel opnieuw eigenlijk een beetje aan de hand. Wel wat nuanceringen daarover. De eerste was dat die vergadering werd gehouden voordat we de relatief meevallende inflatiecijfers over april hadden. En het tweede is nog een ander iets, denk ik, dat wel een beetje pauze geeft in het nadenken over eventuele renteverhogingen. En dat zijn namelijk de macro-economische data die in de VS worden gepubliceerd. En die hou ik altijd bij. En dat doe ik ook heel vaak door middel van de zogeheten Surprise Index. Die is al vaker in deze podcast aan de orde gekomen, zoals je weet. En wat daar opvalt, nou, misschien moet ik eerst nog even uitleggen wat het is. Die Surprise Index die meet eigenlijk in hoeverre de macro-economische data mee of tegenvallen ten opzichte van de verwachtingen van economen. En wat je in de VS ziet, eigenlijk de afgelopen 5 weken vallen die data gewoon steeds slechter uit dan economen hadden verwacht. En die surprise index die kukelt echt heel erg hard omlaag in de Verenigde Staten. Dus dat is wel, zoals in het Engels zeggen, food for thought wat mij betreft. Dan 2, ik ga gewoon net zo lang door totdat jij zegt dat ik niet langer door mag gaan. Dus 2, Nvidia, daar had je natuurlijk al over. Nou, ik ga niet heel erg diep in op de cijfers, want een collega van ons, Koen, volgens mij, die dat voor zijn rekening gaat nemen. Maar wat wel opvalt is dat er natuurlijk ontzettend veel over gepubliceerd wordt al. En je krijgt al, mensen zullen misschien ook wel eens een e-mail hebben gehad van Happy Nvidia Day. Op het moment dat die cijfers dan gepubliceerd gaan worden. En ik vind het best wel opvallend dat eigenlijk de kwartaalcijfers van dit bedrijf, die voelen nog veel belangrijker aan dan die van bijvoorbeeld een Apple of een Microsoft. Er hangt zo ontzettend veel mee samen. En onder meer werd dat door een bekende Bloomberg-columnist, meneer Alders, ook opgepakt uiteraard. Want er waren meer die erover schreef, maar had daar best wel een interessant stuk over. En dat ging eigenlijk over het feit dat een jaar geleden, was het misschien voor het eerst, dat die cijfers van Nvidia zo onvoorstelbaar hard verrasten en positief verrasten. Dat daarna eigenlijk het aantal keren dat het begrip AI, kunstmatige intelligentie, genoemd werd tijdens analistenbijeenkomsten door de top van bedrijven, die schiet echt heel erg omhoog. Dat is bijgehouden door de kwantitatieve strategen van Bank of America. En dan zie je echt, die grafiek schiet echt omhoog over de afgelopen 12 maanden. En mij viel het ook al op. Ik heb recent over de cijfers van Siemens geschreven. En ook Siemens, die maakt dan melding dat ze ook een overeenkomst hebben met Nvidia. Er staan verder helemaal geen financiële details bij. En dat de toenemende ontwikkeling van AI ongelooflijke invloed heeft op data centers. En dat dat ontzettend veel mogelijkheden biedt voor de producten van Siemens. Om daar, en er worden hele mooie plaatjes bij gezet, wat voor producten van Siemens er allemaal gebruikt worden. Van controlesystemen tot aan toegangspoortjes, et cetera. Dus dat, je merkt echt dat dat veel meer is dan die cijfers alleen.
Ja, maar interpreteer je dat dan als van dat die bedrijven die jij volgt daar echt daadwerkelijk heel erg mee bezig zijn? Of van, nou ja, we moeten wel laten zien dat we AI serieus nemen. Dus laten we dat maar x aantal keren noemen in onze presentaties.
Nou ja, een beetje van beide, denk ik. Dus het is als je er niks over zegt, dan word je er misschien ook nog wel door analisten naar gevraagd. Maar er helemaal niks over zeggen is ook al een beetje vreemd. Er helemaal niks mee doen is misschien nog wel vreemder. Dus je ziet het in verschillende sectoren wel langskomen, hoor. Ook deze week weer een overeenkomst dat de Franse farmaceut Sanofi had gesloten met partijen die actief zijn op het gebied van AI. Over de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Dus het is gewoon iets dat wel, ja, heel erg veel gebruikt wordt, waar steeds meer bedrijven wat mee doen. Wat het uiteindelijk precies gaat opleveren, dat zullen we wel zien. Maar je komt het ongelooflijk veel tegen. En Menno zal het ook heel veel tegenkomen, denk ik.
Ja, nee, absoluut. Ja, ook vanmorgen zelfs bij de cijfers van Ahold zag ik het in een van de eerste regels staan. Plans to boost the digitalization and the use of AI.
En wat op welke manier gaan zij AI in het schap toepassen? Wat merken wij daar als consument straks van?
Ja, in dit geval om kosten te besparen voor Ahold zelf. Ik heb het hier zo ook in het Engels vanuit persberichten overgenomen. Expect 5 billion euros in savings by applying AI and automation in its logistics, distribution and store operations and back office. Dus op die manier zit ook Ahold kunstmatige intelligentie in om de marges op te krikken en kosten te besparen.
Dus, ja. Er is een vraag over Ahold binnengekomen, maar die behandelen we later. Ging ook niet over AI. Stefan, jij wilde, ik geef jou de gelegenheid om nog één of twee punten te noemen.
Ga eens even snel op mijn lijst kijken. Nou, ik ga gewoon heel snel praten. Heel even nog verder op Nvidia en dan niet nogmaals op die cijfers en het hele AI-deel, maar wel apart dat het dividend werd met 150% verhoogd. Ik weet niet of Menno die ook heeft meegenomen.
Ik heb die voor ze ook staan.
Ja, precies. Dat vond ik op zich wel grappig. Ja, het is nog steeds niet zo heel veel. Wat is het? Een dubbeltje. Per kwartaal, per aandeel. Dus dat is, zoals je weet wat de koers is, is niet zo heel veel. Maar over die koers gesproken, dat is wel interessant. Er komt ook een aandelensplitsing van Nvidia, een 10-for-1. Maar Nvidia is niet de enige. Ook Lam Research doet ook een aandelensplitsing van 10-for-1. Beide aandelen.
Je maait nu wel heel erg het
Oké. Dan ga ik gewoon naar het volgende punt, Johan. Menno komt hier ongetwijfeld zo direct nog op terug. Naar het volgende punt. Nou, ik heb nog twee onderwerpen eigenlijk te gaan. En een paar die te maken hebben met de hoofdonderwerpen die we straks nog gaan behandelen. En nog twee in de categorie trivia, waarvan ik hoop dat ik er toch nog wel aan toe kom. De hoofdonderwerpen dan. De eerste, koper. De koperprijs die op de London Metal Exchange voor het eerst de grens van 11.000 dollar per ton doorbrak. En dat is wel relevant voor het hoofdonderwerp Prysmian, waar we het straks nog over gaan hebben. Kabelfabrikant en koper, dus die link is snel gelegd. Het tweede vond ik ook heel opvallend. Er zijn wat van die berichten die je tegenkomt, ook van bedrijven die je nog niet zo heel erg goed kent. Dus eerder deze week steeg de koers van het Amerikaanse aandeel Hims & Hers, met de ticker Hims, H-I-M-S, met bijna 28%. En wat was nou de reden? Dat Hims & Hers is een zogeheten telehealth bedrijf. Dus een bedrijf dat online eigenlijk medicijnen verstrekt of allerlei medische diensten verleent. Dus zelf geen medicijnen maakt. Maar zij kondigden aan dat zij die hele bekende obesitas medicijnen nu ook beschikbaar willen gaan stellen voor hun klanten. En dan denk je, hoe kan dat? Want daar zijn toch hele grote tekorten aan. En dat klopt ook. Maar Hims & Hers heeft een Hims & Hers heeft of hebben een maas in de wet gevonden, namelijk dat als er een medicijn in een tekortsituatie verkeert, dan is het mogelijk dat die op een andere manier geproduceerd wordt. Dus dat er een generieke variant en een aparte variant van geproduceerd wordt. Dat heet dan een compounded medicine. En dat gaat dus in dit geval een partner van dat Hims & Hers ook doen. En zij willen dan een variant aanbieden van semaglutide, oftewel Wegovy, van Novo Nordisk. Voor uit mijn hoofd $199 per maand in plaats van de prijs van $1350, geloof ik, die Novo daarvoor in rekening brengt. En dat is natuurlijk wel heel erg apart. Die koers is sindsdien ook wel weer wat teruggekomen. Maar het is wel bijzonder natuurlijk dat een bedrijf op deze manier probeert gebruik te maken van een wet die er is. Als je naar de site van de FDA toe gaat, de Food and Drug Administration, dan kun je daar een lijst zien van medicijnen die in tekort zijn. En nou ja, daar valt deze onder. En ook tirzepatide van Eli Lilly. Dat is Zepbound, ook een obesitasmedicijn. Die zijn allebei in tekort. Dus die mogen in principe allebei nagemaakt worden. En dat Hims & Hers heeft ook al gezegd, nou ja, we gaan ook al kijken of we misschien dat Zepbound dan kunnen namaken en aan onze klanten kunnen aanbieden. Nou ja, daar zijn die bedrijven natuurlijk niet zo heel erg blij mee. Dus die voeren af en toe ook wel rechtszaak om de productie van dit type medicijn.
Ja, want kan dat nou echt heel erg nadelig voor hun worden en daarmee ook voor de aandeelhouders?
Nou, er zijn een paar dingen die je eigenlijk daarmee of over moet bedenken. Het eerste is natuurlijk gewoon, ja, er wordt een markt gecreëerd tegen een heel andere prijs. Dus het doet iets met de prijsvorming van die medicijnen. Nou, daar zullen zowel Novo als Lilly, denk ik, niet heel erg blij mee zijn. Maar er komt ook nog iets bij en dat is ook iets waar de FDA zelf voor waarschuwt. Namelijk dat die medicijnen zijn toch net iets anders gemaakt dan de originele producten van Novo Nordisk en Eli Lilly. En dat kan ook voor bijwerkingen zorgen. En de FDA heeft daar ook al meldingen over ontvangen. En waarschuwt dus ook patiënten van, ja luister, dit is niet precies hetzelfde medicijn als dat van Novo. En in Australië zijn ze zelfs al zo ver gegaan dat ze deze week een verbod hebben uitgevaardigd op zo'n compounded variant, zoals dat dan heet. Maar Hims & Hers gaan er nog even door. En ja, dat kunnen ze denk ik voorlopig nog even doen totdat die beide medicijnen van de lijst van medicijnen in een tekortsituatie worden geschrapt door de FDA. Of dat er misschien iets juridisch komt of dat er gewoon geen patiëntvraag naar is. We zullen het zien. Maar het is in ieder geval wel een opvallende ontwikkeling.
Ja, hoe zit het eigenlijk met de beschikbaarheid van deze obesitasmedicijnen in Nederland? Ik bedoel, ik gebruik ze zelf niet, maar... Jullie volgens mij ook niet, maar nee. Vraag me zo, wat weet je dat?
Nee, dat weet ik niet. En dat komt ook omdat ik de Nederlandse markt niet zo heel erg volg. Omdat dat eigenlijk voor die grote farmaceuten natuurlijk een relatief onbeduidende markt is. Niet omdat Nederland helemaal niks voorstelt, maar het is gewoon een kleine markt. En de prijzen liggen hier nu eenmaal anders dan in de VS. Dus daar is echt... Daar zie je ook dat die farmaceuten zich uiteindelijk het meeste op richten. Dus ik weet niet hoe dat in Nederland is. Maar het feit is wel dat het over de hele wereld volgens mij eigenlijk wel een tekort aan is. En het zijn natuurlijk ook medicijnen die gebruikt worden tegen diabetes.
Ja.
En dat is dan natuurlijk ook wel vervelend als ze daardoor ook minder goed verkrijgbaar zijn. Maar dat is in ieder geval, dit onderwerp raakt een beetje aan mijn tweede hoofdonderwerp.
Oké, dan ga ik je daar niet verdere vragen over stellen. Je had nog twee triviale dingen,
die ik toch wel eigenlijk wil noemen.
Je bent een goede onderhandelaar, Stefan.
En ik hou nog heel even vol. En ik zie Menno ook nog niet heel onrustig op zijn stoel schuiven. Dus ik ga nog heel
even door. We hebben alle tijd.
Oké, het overlijden deze week van Ivan Boesky, een van de boeven van Wall Street. De man die, geloof ik, naar verluidt wel een beetje model stond voor het personage Gordon Gekko in de film Wall Street, die iedereen toch wel gezien heeft of dan al gezien moet hebben. En wiens toespraak, geloof ik, ook ooit aanleiding was voor de opmerking Greed is good.
Schijnt hij ooit gemaakt te hebben, die opmerking.
Ja, ik weet niet of hij precies of het echt een exact citaat is, maar hij heeft wel iets positiefs gezegd over Greed. Dat is op zich allemaal leuk en aardig, maar het geeft mij de mogelijkheid om toch nog eens een keer het boek Den of Thieves van James Stewart onder de aandacht te brengen. Want dat is echt een fantastisch verslag van de wijze waarop Boesky en zijn compaan Michael Milken, beide veroordeeld overigens, voor handel met voorkennis werkte in de jaren 80. En hoe eigenlijk de high yield markt in de VS een enorme push heeft gekregen. En dat is echt ik vond het echt een fascinerend verhaal. Het boek is al wat ouder, maar met het heengaan van Boesky misschien toch nog wat aanleiding voor Ja. Dus om dat door te nemen.
Nog een keer de titel, Steffen?
Den of Thieves.
Oké, dan ga ik dat proberen te onthouden en in de show notes te zetten. En anders dan vraag ik het gewoon na afloop van de podcast nog een keer aan je.
Oh, oké, heel goed.
Nog een triviaal feit.
Ja, ik wil zeggen, terwijl jij erover nadenkt, gooi ik mijn laatste trivia erin. En dat is dat de Italiaanse voetbalclub Inter Milan, Internazionale, een nieuwe eigenaar heeft gekregen. Namelijk Oaktree Capital Management. En dat is het gevolg van het feit dat de Chinese meerderheidsaandeelhouder Suning, als ik mij niet vergis, in Inter niet een lening van 395 miljoen euro aan Oaktree terug kon betalen. Het onderpand was het meerderheidsbelang in Inter, waardoor Inter de kampioen van Italië en volgend jaar ook weer actief in de Champions League een nieuwe eigenaar heeft. Dat vond ik echt wel een leuk feit.
Nou, zeker. Af en toe hebben we een leuke voetbal of ander sportfeit. Menno, heb jij hier nog wat heb jij hier aan toe te voegen?
Nog niet zo lang, hè, Menno?
Nee, ik heb twee puntjes die ik graag naar voren wil brengen. Eentje die Stefan ook kort besprak, die zou ik dan bewaren voor als tweede punt. Ja, wat vandaag natuurlijk heel erg opvallend is VF Corporation, oud dividendportefeuille aandeel, voormalig Dividend Aristocrat, stonden voorbeurs zelfs meer dan 15%. Nu real-time, en we zitten op donderdag, min 7,5. Weer een nieuw dieptepunt en ja, dat drama blijft maar doorgaan. Dramatische cijfers weer. Echt met een gewoon verrassend verlies in het laatste fiscale vierde kwartaal. En ja, Vans was altijd het, ik volg het aandeel niet meer dusdanig op de voet, maar Vans was altijd de groeidrijver van VF Corp en de omzet in het laatste kwartaal.
Vans,
gewoon,
zei je?
Ja, Vans, van die hippe schoenen. Van, oh, okay. Of althans niet meer zo hippe schoenen.
Nee, ik ken het niet.
Anders, ja, het is een beetje zo'n skatersmerk.
Oké.
De jeugd kent het wel.
Oké.
Maar goed, die omzet, die groeide altijd met dubbele cijfers. Maar ja, ten opzichte van datzelfde kwartaal vorig jaar gewoon ruim een kwart gedaald. Dus het is een gigantische krimp. Maar ook de andere belangrijke merken, Timberland, schoenen ook. Meer 14%, ook de North Face, gewoon lagere omzet. Dickies, andere niet heel lang daarvoor overgenomen merk, krimpt gewoon. Dus het bedrijf krimpt gewoon aan alle kanten. En ja, die beurskoers die blijft verder afglijden. Is ook geen outlook afgegeven. En inmiddels is de marktwaarde minder waard dan de totale schuldpositie. En dan krijg je natuurlijk ook analisten die denken dat ze op het termijn assets moeten gaan verkopen, merken moeten gaan afstoten, terwijl ze juist altijd de strategie hebben van bouwen en groter worden door overnames van bekende merken.
Maar van waar al deze tegenslag, van waar deze krimp?
Ja, het is begonnen bij corona, maar het verhaal nu al jaren is inflatie, consumenten geven minder geld uit aan kleding, schoenen. En ja, het is vooral ook een heel concurrerende markt. En misschien zijn hun producten ook gewoon wel niet zo populair meer als een paar jaar geleden. Want er zijn bedrijven die het wel gewoon fantastisch doen. Waaronder dat Dekkers.
Dekkers deden dat het goed, hoor. Ja.
Precies, en die staan nog steeds nabij een all-time high. En ja, er zijn gewoon ook concurrenten. En wat ik zelf, ik gebruik zelf ook wel een paar producten van VF. Bijvoorbeeld Eastpak, dat zijn die rugzakken. Nou, jullie zien me daar elke week mee binnenkomen lopen.
Heel erg vrolijk, met een hele mooie rugzak. Ja. Ja,
precies, maar die rugzak, dat ding heb ik al meer dan 10 jaar. En die is nog net zo goed als toen ik hem kocht. Die dingen zijn gewoon onverwoestbaar. En volgens mij zit er ook 20 jaar garantie op. Dus als jij als bedrijf je producten zo goed maakt, kwalitatief, ja, dan is er ook geen urge voor iemand om een nieuwe rugzak te kopen. Dus ja, dat is een beetje een eigen ingeving. Maar dat speelt misschien ook wel mee. In ieder geval voor dat stukje van die rugzakken. En verder zijn er gewoon heel veel concurrerende merken. Die ook online gewoon veel beter bezig zijn. En ja, nu wat ik zei, analisten die gaan nu steeds meer naar die schuldpositie maken. Dat drukt die koers weer extra naar beneden. Ja, het is bizar. Een paar jaar geleden was er nog een Dividend Aristocrat. Voor corona stonden ze $100 per aandeel op een all-time high. En nu doken ze voor beurs bijna onder de $10. Dus,
ja, en op welke niveau heb jij ze uit de portefeuille geknikkerd?
Ja, dat is inderdaad wel leuk om even te melden. Of leuk. Het was wel met een verlies. Maar ik heb dat gedaan begin vorig jaar. En dat was gelijk na de eerste dividendverlaging. En toen stonden ze nog tegen de 30. Was met een groot verlies, was een bleeder. Maar goed, nu staan ze bijna op $10. Dat geeft me weer eens aan. Het is ook nooit te laat. En zeker in het geval van een dividendverlaging om uit te stappen. Anders had je gewoon nog 2/3 van je geld meer verloren. Dus in die zin niet best. Maar het had nog veel erger kunnen zijn om wat je blijven zitten. Ja, het andere punt, natuurlijk die stocksplit. Stefan zei het al, Lam Research. Is een aandeel waar we heel veel over hebben gesproken. En heel uiteindelijk mooi. KLA Corp hebben we in de dividendportefeuille gezet.
Ook heel mooi.
Precies. En ik kwam er zelfs achter, ik heb daar 10 jaar geleden zelf een artikel over geschreven. Toen ik Lam tipte, stonden ze nog $90, moet je nagaan. Inmiddels staan ze bijna $1000 en gaan ze dus het aandeel splitsen in de verhouding 10-1. Maar Lam, die heeft dus in 2016 geprobeerd KLA, toen nog KLA Tencor, over te nemen. Is ook doorgegaan, maar uiteindelijk is die fusie afgekeurd door de toezichthouders. Het zijn gewoon twee bedrijven die als een speer gaan. En die stocksplits die zie je nu steeds meer. Ook Nvidia natuurlijk, bij bedrijven die rond de $1000 noteren. Dat is wel een beetje een soort van magische grens, lijkt het. Komt je koers in de buurt van $1000, dan moet je toch maar met de stocksplit komen.
Ja, bij KLA moeten we nog, wat is nog, 240 keer voor teken.
Precies, dus aandelen die, waarvan je het normaal gesproken op niet al te lange termijn mag verwachten. Inderdaad, een KLA zit tegen de 800, hikt die aan. Maar ook een Monolithic Power, allebei dividendportefeuille aandelen. En vooral ook Broadcom natuurlijk, die staan iets van 1400. Ja, ik denk wel dat als bedrijven dit doen, en nu zeker zo snel achter elkaar binnen de sector, zou mij niet verbazen als Broadcom binnen een paar maanden en ook die anderen met een stocksplit komen. En waarom ook niet? Cintas, ook heel kort geleden, stocksplit aangekondigd. Dat is ook zo'n aandeel wat altijd op een hele hoge koers heeft gestaan. En eerder al, en dan zeg ik het volgens mij nu wel goed, Chipotle Mexican Grill. Ze sponsoren namelijk de NBA, dus dat komt elke week een paar keer voorbij. Die gaan dus ook een stocksplit doen. Ja, en daardoor krijg je toch wel die aandelen boven de $1000 die ineens veel toegankelijker worden. En voor kleinere beleggers. Maar wat ik fascinerend vond eigenlijk bij dat Chipotle is dat de reden voor die stocksplit door het bedrijf aangegeven was niet om de aandeelhouder te bedienen, maar om de werknemers van dienst te zijn. Want ze keren namelijk regelmatig beloningen uit aan managers en waarschijnlijk ook ander personeel in de vorm van aandelen. Ja. En ja, dat kon altijd wel met een koers van honderden of misschien rond de $1000. Maar ja, op een koers van $3000 en je wil iemand een bonus van $2000 geven, werd letterlijk gezegd. Volgens mij stond in de Wall Street Journal. Ja, dan wordt het steeds lastiger. Dus dat was voor hun de belangrijkste reden om die stocksplit door te voeren. Zodat ze hun personeel op normaal konden blijven belonen.
Hey Menno, want jij stuurde mij voor de uitzending een link door naar een artikel van jouw eigen hand over Lam. Precies. Research. Dat was die tip van...
Tip uit 2006.
Oké, nou dan gaan we die ook in de show notes zetten. Is altijd leuk. Hartstikke mooi, Menno. Gaan wij gewoon naar het eerste hoofdonderwerp toe.
Voor kennis.
En mag je gewoon blijven praten, Menno, want het gaat over de Zwitserse dividenden.
Ja.
Jij bent uiteraard de dividendspecialist op de redactie.
Ja.
Jij bent in Zwitserse dividenden gedoken en hebt daar een leuk, belangrijk, ook voor Nederlandse beleggers, feitje opgediept. Wat wil jij graag vertellen?
Ja, nou, ik wil van tevoren wel zeggen, ik ben absoluut geen fiscaal specialist. Daar hebben we wel iemand anders voor die daar onlangs nog een heel mooi artikel over heeft geschreven.
Ook dat zetten we in de show notes.
Precies. Dus, maar daarin kon je dus zien dat de dividendbelasting in Zwitserland, die is 35%. Maar wat mij dan opviel, eigenlijk al de laatste jaren, is dat heel veel Zwitserse bedrijven niet alleen een gewoon dividend uitkeren, maar ook een soort van, en dat wordt dan vaak als extra of speciaal dividend aangewezen. Dus dividend is vaak opgebouwd uit twee componenten. En dat ene deel, dat wordt in het Nederlands omschreven als de kapitaalbijdrage reserve. Ik kijk liever naar de Engelse omschrijving. Capital, moet moet erbij pakken. Capital Contribution Reserve. En wat houdt het nou in? Dat zijn specifieke boekhoudkundige reserves bij Zwitserse bedrijven. En als daar het dividend uitbetaald wordt, hoeft er geen dividendbelasting over ingehouden te worden. Dus niet die 35% bronbelasting. In 2019 zijn de regels veranderd. En dat wordt ook wel de 50-50 regel genoemd, waarbij alleen die kapitaalbijdragereserves mogen worden gebruikt als ook de helft van het dividend, als normaal dividend, dus wel met die 35% dividendbelasting wordt uitgekeerd. En dat verklaart ook gelijk waarom, als ik naar het dividendportefeuille kijk, heel veel bedrijven dividend eigenlijk uit twee componenten van precies een gelijk bedrag uitkeren. Bijvoorbeeld Tecom, dit jaar totaal 3 Zwitserse franken dividend, waarvan dus 1,50 als gewoon dividend en 1,50 uit die reserve, waar dus geen dividendbelasting of belasting over betaald hoeft te worden. En datzelfde geldt ook voor Sika, Straumann. Eigenlijk alle dividendportefeuille aandelen uit Zwitserland betalen dus de helft op basis van die regel zonder dat je daar dividendbelasting over hoeft te betalen. En hoe kwam ik hier nou bij? Vooral ook door DSM. Die gingen, wat tegenwoordig natuurlijk DSM Firmenich is, die ging op 9 mei ex-dividend, betalen 2,50 per aandeel. En wat DSM dus doet, is, daar heb ik het dividendbeleid natuurlijk even bijgezocht. Betalen tot 2% van het dividendrendement. Dat is sowieso een heel raar afwijkend, een beetje halachtig, terwijl die er juist weer van zijn afgestapt, dividendbeleid. Dus ze betalen tot 2% van het dividendrendement, dus over een bepaalde koers op basis van die 50-50 regel. Dus de helft gewoon met die dividendbelasting en de helft uit die reserve. En alle dividend boven dat dividendrendement van 2% komt uit die capital distribution reserves. En concreet komt dat er dus op neer dat van die 2,50 dividend die DSM dit jaar bruto uitkeert, is dus 62,7% belastingvrij en 37,3% uit die beschikbare winst, dus met 35% dividendbelasting. DSM is sowieso een bijzonder aandeel, want die 50-50 regel, daar hebben zij blijkbaar dus toch een uitzondering op, dat ze een groter deel dus daaruit kunnen uitkeren. Hoe dat specifiek zit, dat weet ik ook niet, heb ik niet kunnen uitzoeken. Maar ik kijk vooral naar de ontwikkeling van het dividend van DSM Firmenich, en dat valt eigenlijk wel tegen. Het staat al jaren stil. Jaren hangt het zo rond die 2,50. Koers is wel flink bijgetrokken de laatste maanden. Dus in die zin kijk ik het nog even aan. Maar ook hier moet je wel, op een gegeven moment moeten ze echt daar wel wat gaan doen aan die dividendkant. Dus die dividendgroei. Want anders komen ze ook op de schopstoel voor de dividendportefeuille. Uit mijn hoofd nu, zeker 4 jaar, is er gewoon bijna niks met dividend gebeurd. Ja, dat past toch niet bij een bedrijf dat voorheen gewoon een progressief dividendbeleid hanteerde. En laat maar zeggen, naast Wolters Kluwer voor mij echt helemaal bovenin stond als dividendgroeier in Nederland. En we weten natuurlijk ook allemaal wat de beurskoers de laatste jaren heeft gedaan. Volgens mij stonden ze hier ooit ook tegen de 200 euro. Dus Ik zou zeggen, begin met dat dividend en dan gaat die koers er wel weer achteraan.
Ja, maar dat moet je, dividend moet je natuurlijk wel kunnen betalen. Ja. En vraag ik aan jullie beiden, waar is het misgegaan met DSM? Wanneer zijn ze begonnen minder winstgevend te worden? En waardoor?
Ja, op een gegeven moment, ik zit niet heel erg op detailniveau in het aandeel. Ik kijk natuurlijk meer de brede lijn ontwikkeling van winst, dividenden en de financiële positie. Maar het is wel echt spaak gelopen op het moment dat die overname of die fusie met die Zwitsers kwam. Want sindsdien is vooral die beurskoers helemaal afgestort. Daarvoor lagen ze er, als ik me niet vergis, nog wel redelijk bij. Maar dan gaan we inmiddels alweer een paar jaar terug. Maar volgens mij hebben ze ook best wel wat cyclische activiteiten met die vitamines en die prijzen die heel erg schommelden. Dus,
volgens mij hebben ze vooral daar ook last van gehad. Van gewoon prijsschommelingen in de markt waarop ze actief zijn. Maar goed, ik zal anders de laatste analyse van dit aandeel
Precies, dit is echt wat voor de sector specialist lezen.
Jij kijkt naar het dividend en dan word je niet echt vrolijk, maar ook weer niet zo verdrietig dat je het aandeel er nu al uitgooit.
Nee, onderliggend blijft het gewoon een mooi bedrijf qua activiteit. Alleen, er is gewoon heel veel veranderd. En ik heb het al eerder aangegeven, zodra er een mooie kans is op een goede vervanger, liefst ook wel een beetje in dezelfde hoek, dan gaan we dat zeker doen. Alleen, Europa blijft gewoon een heel lastige regio voor mooie dividendgroeiers. En dat bewijst ook DSM wel weer. Wat gewoon bij de top behoorde en in een paar jaar tijd gewoon helemaal, een beetje net als Unilever onderaan bungelt. Geen groei meer en ook een beurskoers die gewoon zwaar teleurstelt. Dus daar moet echt verbetering in gaan komen.
Oké, helder. Nou, leuk hoofdonderwerp en we gaan meteen door naar het tweede hoofdonderwerp.
Voorkennis.
En daarvoor kijk ik meteen Stefan aan die leuke feitjes heeft uit die ook vaak onderbelicht zijn nu met alle aandacht voor obesitas en afslankmedicijnen. Uit de farmaciesector, Stefan, brand los.
Ja, het zijn eigenlijk niet zozeer, Johan, feitjes als wel precies wat je eerder al zei. Als je er van een afstandje naar kijkt, naar die farmasector, dan denk je, het draait eigenlijk bijna alleen maar om die obesitas. Medicijnen, de koersen van die aandelen doen het ook verreweg het beste. En die hebben dan de hoogste waarderingen, de hoogste beurswaarde. Hè? Dus Eli Lilly en Novo Nordisk zijn de meest waardevolle farmaceuten ter wereld. En uit het mijn terugblik onderwerp over Hims en Hers kun je ook wel zien hoeveel dat speelt. Hè. Je hoeft alleen maar een aankondiging te doen zonder dat er eigenlijk cijfers aan vastzitten van wat voor omzet er dan precies bij gaat komen bij dat Hims en Hers. Of er gebeurt al iets met je beurskoers. Maar ik wilde eigenlijk toch iets verder kijken dan dat. Want als je ietsje meer inzoomt op die sector, dan zijn er wel wat andere ontwikkelingen ook gaande. Er is wel veel meer aan de hand dan alleen maar onderzoek naar obesitasmedicijnen. En eigenlijk wilde ik dat doen aan de hand van de zogeheten Capital Markets Day. Dat is de beleggersdag die AstraZeneca, een Brits-Zweeds farmabedrijf, deze week heeft gehouden. En dat is op zich best een interessant bedrijf. Hebben we al eerder deze podcast, ik denk een week of 5 geleden, hebben we ook gesproken over AstraZeneca. En dan met name over de beloning van de topman, meneer Soriol. Die kreeg nogal weer een aardig stukje erbij. Destijds heb ik ook al gezegd dat hij wel heel erg aardig succesvol was. Want bijna op de kop af 10 jaar geleden zei hij over AstraZeneca, we willen in 2023 een omzet hebben van meer dan 45 miljard dollar. Hij wist dat er wel wat jaartjes aan zouden komen met wat patentverliezen. Dus wat her en der wat dipjes. En de omzet in 2014 lag op ongeveer 28 miljard. En die is daarna nog wat teruggevallen. En vervolgens is de versnelling ingezet door AstraZeneca. En inderdaad zijn ze 2023 uitgekomen op 45,8 miljard. Dus belofte gehouden. Hier en daar een overnametje die ook wel heeft geholpen, moet ik er dan bij zeggen. Maar dus nu weer een nieuwe belofte van meneer Soriol voor de komende jaren. Want het omzetdoel van AstraZeneca voor 2030 ligt nu op 80 miljard. En dat is even omgerekend, zeg maar, een gemiddelde, jaarlijks gemiddelde omzetgroei van zo'n net geen 8%. Dus dat is eigenlijk zeker ook in die farmahoek is dat keurig in orde. En als je dan verder al die presentaties, want er zijn tientallen pagina's en presentaties natuurlijk op zo'n Capital Markets Day, als je daar een beetje verder induikt, dan valt eigenlijk op dat AstraZeneca is ook wel bezig met een obesitas medicijn, maar als je nou eigenlijk kijkt waar die groei dan echt vandaan moet komen, dan zie je dat AstraZeneca ook nog met hele andere dingen bezig is. En dat is denk ik ook wel iets waar beleggers in de farmasector ook gewoon wat verder naar moeten kijken. En dus iets verder moeten kijken dan alleen obesitas. Want het grootste deel eigenlijk waar AstraZeneca die toekomstige omzet vandaan gaat halen zal zijn in oncologie en in immunologie. Dus dan hebben we het over allerlei auto-immuun aandoeningen. En als je ziet, er komen echt ongelooflijk veel teststudies dit en volgend jaar uit. En zo'n 80% daarvan, dat zijn teststudies naar medicijnen juist op deze twee gebieden. En alleen al die medicijnen, daar verwacht AstraZeneca uiteindelijk in 2030 een omzet van zo'n 20 miljard. En dat is natuurlijk echt een heel substantieel deel. Dan hebben we het over een hele andere activiteit dan die afvalmedicijnen. En je ziet ook, ik volg die sector natuurlijk heel erg intensief. En onder andere via een Amerikaanse vakblad. Dat is een digitaal vakblad. Dat heet Stat News. En daar, iedere dag kijk ik ernaar. En wat ontzettend opvalt is de hoeveelheid overnames op dat immunologiegebied. Het zijn allemaal overnames van zeg maar 1, 2 miljard, maar soms ook de grote bedrijven zoals Biogen en Johnson & Johnson en zelfs Blackstone, private equity partij die zich daarin stort. Het is echt een enorme groeimarkt en er gebeurt daar heel erg veel. Bijvoorbeeld in de volgende generatie medicijnen op biotechnologische basis tegen COPD. Dat is een hele nieuwe markt die aangeboord gaat worden. Op oncologiegebied natuurlijk en specifiek daar ook nog op radiotherapie. Novartis is daarmee begonnen. Eerste medicijn is inmiddels op de markt en ook Eli Lilly stort zich daar nu op. En nou ja, Eli Lilly is een bedrijf dat de laatste jaren echt wel een goede neus had voor waar de interessante kansen liggen. Dus het is voor mij ook als volger van die farmasector ook wel gewoon interessant. En dat ga ik de komende tijd zeker nog doen. Om eens wat verder te kijken dan alleen die obesitasmedicijn. En nog meer op zoek te gaan naar bedrijven die hier al heel erg vergevorderd in zijn. Onder andere in AstraZeneca, maar ook in Sanofi.
Ja, en vind je nou dat door al die aandacht voor de obesitasmedicijnen ook beleggers eigenlijk te weinig zicht hebben op wat nog andere trends zijn binnen de farmasector en aandelen die in dat opzicht interessant kunnen zijn onderwaarderen?
Ja, er zijn wel, denk ik, wat wordt een aantal bedrijven wel wat onderschat in de researchprogramma's die daarin zitten. En ja, je snapt het ook wel natuurlijk, want er hoeft maar weer één of twee rapporten gepubliceerd te worden met de omzetverwachtingen voor die obesitasmedicijnen. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de zogeheten antibody drug conjugates, dus de meer gerichte chemotherapieën, daar wordt ook van verwacht dat die markt de komende 10 jaar groeit tot 80 miljard. Dollar. Dus die bedrijven die daar actief zijn, ja, daar wordt wel ook nog een beetje naar gekeken. Want ook AstraZeneca is een bedrijf dat daar echt wel succesvol in is. Heeft ook al een hogere waardering dan pak een beet een Sanofi of een Pfizer. Maar ja, er gaat ontzettend veel aandacht, niet helemaal onbegrijpelijk natuurlijk, maar er gaat ontzettend veel aandacht uit en geld uit naar die bedrijven die het succesmedicijn van vandaag hebben. En dat zijn toch echt die obesitasmedicijnen.
Ja, maar goed, jij speurt ook naar de bedrijven die het succesmedicijn voor morgen hebben.
Ja.
En jouw kennende zou je daar de komende periode vast ook wel een keer in ons mooie magazine over gaan schrijven voor de abonnees.
Zeker.
Dan wou ik naar de vraag van Mattie gaan. Is in het algemeen gesteld, dus jullie kunnen er allebei wat over zeggen. Stefan en Menno. Mattie zegt, als ik de koerswijzer bekijk, dat is de lijst die wij in ons blad en op onze website hebben met alle aandelen die we continu volgen. Dan ziet Mattie veel dubbele koopadviezen, zowel op fundamenteel als op basis van technische analyse vinden wij dan een aandeel koopwaardig. Terwijl er totaal geen winststijging wordt voorspeld voor de komende jaren ten opzichte van dit jaar en vorig jaar. En hij noemt dan als voorbeeld Ahold, Aalberts, TKH, allemaal mooie Nederlandse aandelen, zitten ook in onze modelportefeuilles. En de vraag is eigenlijk van ja, als er geen winstgroei is bij bedrijven, ja, hoe kunnen jullie dan toch tot een koopadvies komen? Menno, kun jij daar goed in de microfoon iets over zeggen?
Ja, nee, sowieso. Je kunt altijd ook nog verder vooruit kijken. Er zijn, kijk bijvoorbeeld voor de dividendportefeuille, heb je ook bijvoorbeeld de agrarisch gerelateerde aandelen. Ja, daar heb je vaak gewoon 3, 4 goede jaren en dan 2 hele slechte jaren. Als je dan verwacht dat daarna weer die goede periode aanbreekt, ja, dan kun je daar natuurlijk op anticiperen. En vaak zijn die koersen ook juist tijdens die slechte jaren of in anticipatie daarop al afgekomen. Dus dat zie je dan weer terug in een lagere waardering, misschien een hoger dividendrendement. En als je weet dat dat houdbaar is en misschien ook kan groeien naar de toekomst toe. Dus het gaat echt om een combinatie van factoren. Niet alle bedrijven groeien, maar die kunnen wel interessant zijn om een andere reden. Waardering, dividend, het is maar net hoe je in een aandeel zit en ja, wat je doelstelling is. Kijk, als je nou weet dat ze failliet gaan of dat er iets heel ergs gaat gebeuren. En dat correleert met die dalende winst en omzet. Ja, dan is het een ander verhaal.
Ja. Maar het voorbeeld Ahold wordt hier genoemd. Zit, als ik me niet vergis, ook in de dividendportefeuille.
Klopt.
Ja, is het dan inderdaad zo belabberd gesteld met de winstgroei bij Ahold?
Ja, er zijn gewoon bepaalde sectoren die minder hard groeien. Maar volgens mij heeft Ahold vanmorgen ook nog herhaald dat ze gewoon een hoge enkelcijferige groei nastreven voor de komende jaren. Dus
Ik heb de presentatie van Ahold die even bij. Zij gebruiken nu zelf altijd de zogeheten onderliggende. Dus her en der voor wat lastige zaken geschoonde winstcijfers. En daarom zeggen ze, de onderliggende groei van de winst per aandeel sinds 2019 was jaarlijks gemiddeld 10%. En die gaat nu dan naar high single digit, zoals dat zo mooi heet. Dus de hoge eencijferige groei, wat Menno net al zei. Het dividend moet verder blijven stijgen. Ze hebben het over een payout ratio van 40-50% op die nog wat groeiende winst per aandeel. Dus dat valt nog best mee. En als ik even kijk naar de hoogdividend portefeuille waar Ahold, denk ik, Menno 2 jaar eerder in is gekomen. Zoiets, denk ik. Daar starten we volgens mij met een dividend. We hebben gebroken boekjaar in de hoogdividendportefeuille, maar volgens mij van 76 cent per aandeel. En nu zitten we denk ik tegen de 1,10 euro. Nou, daar ben ik helemaal niet ontevreden over. Over het koersverloop sinds die tijd ben ik ook helemaal niet ontevreden. Want hij kwam erin op 19,70 euro, zeg ik een beetje uit mijn hoofd. Dus dat is eigenlijk helemaal niet slecht. Dus zo beroerd is het, om het voorbeeld Ahold er maar even bij te halen, ook weer niet gesteld ermee. En ja, je hebt natuurlijk, Ahold is natuurlijk een relatief defensief aandeel, wat je misschien ook niet koopt voor zo'n razendsnelle groei. Daar zijn er weer andere aandelen voor.
Ja, dus kortweg gezegd, Ahold is misschien niet helemaal het goede voorbeeld als het gaat dat er geen groei is, want die is in ieder geval de afgelopen jaren best wel geweest. Maar daarnaast is winstgroei ook niet per se het allerbelangrijkste als je kijkt naar het juiste instapmoment.
Ja, uiteindelijk kijk ik natuurlijk wel naar, ik ben niet de eerste volgens mij die het hier in de podcast zegt, maar er moet natuurlijk een hele stevige, vrije kaststroom zijn. Want dat is uiteindelijk waar het bedrijf extra investeringen nog mee kan doen. Hè, bovenop de investeringen die nodig zijn om het bedrijf gaande te houden. En dan uiteindelijk worden daar ook de uitkeringen aan de aandeelhouders mee betaald. Ofwel in de vorm van aandeleninkoop. Dan wel dividendbetalingen. Dus het is niet alleen maar de winstgroei waar je naar zou moeten kijken. En dat is ook iets wat wij zeker niet alleen maar doen. Sterker nog, voor de hoogdividendportefeuille is dat het eerste waar ik naartoe ga, is naar de balans en daarna naar het cashflow overzicht. En dan zie ik pas nog een keer de verlies- en winstrekening. Dus precies wat men nou zegt. Er zijn ook wel meerdere manieren om naar een aandeel te kijken.
Oké, nou, ik denk een uitgebreid antwoord van jullie beiden op de interessante vraag van Matti.
Voor kennis.
En hoofdonderwerp nummer 3. Spectaculaire dividendverhogingen en dividendverlagingen, Menno. Dat heb ik als titel gegeven aan dit hoofdstukje in deze podcast. De eer om dat waar te maken.
Het is niets te veel gezegd.
Geweldig.
Ik had gisteren juist mijn lijstje afgerond. En toen kwam Nabeurs natuurlijk Nvidia met een 150% dividendverhoging. En wat Stefan al zei, het oogt spectaculair. Maar om daar eventjes op door te gaan, het stelt eigenlijk helemaal geen ene zak voor wat ze hebben gedaan. Dividendrendement na die verhoging wordt 0,04%. Dus ja, dat is nog steeds helemaal niks. En ik heb even uitgerekend, ze betalen iets van 400 miljoen dividend per jaar. En dat wordt 1 miljard dividend per jaar na die dividendverhoging.
Ja, ik had het al eens uitgezocht, Menno. Als je dan in dat cashflow overzicht, je vindt die dividendbetalingen bijna niet terug tussen de aandelen inkopen.
Nee, het is gewoon bizar klein. En zeker al kijk je hoe enorm dit bedrijf groeit, dat je dit jaar een verwachte vrije kaststroom, en die is waarschijnlijk alweer achterhaald, van 60 miljard. De komende jaren groeien ze waarschijnlijk door, als je consensus mag geloven, naar meer dan 100 miljard free cashflow per jaar. Ja, op het einde van 1 miljard dividend.
Maar is dat dan niet een schoffering voor de belegger, als je eigenlijk zo weinig maar teruggeeft?
Ja, nee, dat zal al. Ik ben van mening dat ze al veel eerder hadden moeten beginnen met dat dividend te verhogen. Want nu moet je zulke bizarre sprongen gaan maken, procentueel gezien, om nog weer enigszins op niveau te komen. Ja, sterker nog, ze betalen nu dus. Ze hebben verhoogd van 4 naar 10 cent. Doen ze die stocksplit, dus zitten ze weer op 1 cent dividend per aandeel. Dus ja, dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Maar al wil Nvidia ongeveer hetzelfde uitkeren als Microsoft, dan moeten ze dus het dividend gaan verhogen. Dan moeten ze het dividend vertwintigvoudigen vanaf het huidige niveau. Ze zitten nu op 1 miljard, Microsoft zit op dik 20 miljard. Dus stel dat ze die kant op willen, wat makkelijk kan, al kijk je naar die cashflow, et cetera. Al zouden ze het vertwintigvoudigen, wat ze natuurlijk nooit gaan doen, wat bizar zou zijn, want dat smeren ze het liefst uit over een periode van 10 jaar. Dan nog steeds zit je op een dividendrendement van slechts 0,8%. Dus ja, dat dividend is eigenlijk gewoon verwaarloosbaar bij dit bedrijf.
Ja, het vraag, je vraagt wel af met wat ze er dan mee willen doen. Want ik had er al eens eerder naar gekeken en dan denk je, ja, waar gaat dit over? Die 4 cent bleef ook heel lang 4 cent. Dus als je naar die dividendhistorie kijkt, is ook een beetje apart eigenlijk van de Nvidia. Dat je...
Sinds 2018 is het 4 cent gebleven. Ja.
Ja, dat is heel apart. En er zijn natuurlijk bedrijven, we hebben het eerder volgens mij in de podcast over gehad. Hè? Zo'n Meta die dan in één keer begint. Hè? Ja. En die zegt, nou, we gaan met die 5 miljard, was het ongeveer alles bij elkaar. Alphabet, volgens mij 10 miljard. Alles bij elkaar. En die beginnen dan met een stevige start. En die laten dan ook aan hun beleggers weten van, ja, we gaan dit verder uitbouwen, nou, dan weet je een beetje waar je aan toe bent. Ook daar ligt het dividendrendement natuurlijk nog steeds heel erg laag bij een Meta en een Alphabet. Maar je ziet een beetje een pad. Ik vraag wel af wat het pad bij Nvidia is. Ze hadden ook kunnen zeggen, nou, we schrappen überhaupt het dividend en we kopen nog meer eigen aandelen in. Of dit wordt een nieuwe basis van het dividend, van waaruit het dan de komende tijd dan heel hard moet groeien?
Nou, dan moet je het gewoon elk jaar gaan verdubbelen de komende jaren. Dan wordt het nog wat. Maar dan nog, ja, je zult er nooit echt de dividendbeleggers mee gaan trekken. Want je hebt gewoon geen dividendrendement. Vandaag staan ze ook weer 10% hoger inmiddels. $1,050 bijna, ja. Inderdaad, wat je zegt, misschien kun je er nog beter voor kiezen. Had je ook al eerder moeten doen om gewoon lekker dat hele dividend te schrappen en te kiezen voor buybacks. Er zijn bedrijven in het verleden geweest die dat ook hebben gedaan. Maar daar ging het vooral om bedrijven waarbij de beurskoers niks deed. Dus die zochten naar manier om de beurskoers kan je niet op te krikken. Ja. Maar dat is hier niet echt nodig.
Mooie naam. Ja. Die mengt zich in de discussie. Die zegt, Nvidia heeft alleen verhoogd om op 1 cent uit te komen.
Nou precies, dat inderdaad naar die stocksplit. Want anders zou je 0,00. Dus dan zou je inderdaad heel. Dus inderdaad, het zou best kunnen. Dat ging ook door mijn hoofd. En dat zou inderdaad dan betekenen dat ze de komende jaren gewoon weer helemaal niks met dat dividend gaan doen.
Nee, ik wou zeggen, dat is helemaal geen slecht punt natuurlijk. Maar dan blijft nog steeds wel mijn vraag staan. Wat is dan de strategie met dit dividend, want inderdaad, ook al is het 1 cent, 4 cent, maar wat is nou uiteindelijk, wat wil je daar als bedrijf uiteindelijk mee?
Nou, één ding is duidelijk, het heeft geen prioriteit bij Nvidia.
Nee, maar Jack is een kenner volgens mij, want die zegt nu, sommige ETF's mogen alleen beleggen in bedrijven die dividend uitkeren, zodat we mee te maken kunnen hebben?
Ja, dat zou er zeker mee te maken kunnen hebben. Maar ze keerden al een dividend uit natuurlijk.
Dus ze keerden al uit, en ik denk ook dat Nvidia vanuit de hele grote ETF's, de mammoets, dus de QQQ op de Nasdaq en de S&P 500, waar ze gewoon in zitten, ja, al niet over een instroom te klagen heeft. Ik weet niet, dat zou kunnen, maar ik blijf het nog wel wat merkwaardig vinden.
Ja, nou, in ieder geval wel leuke, goede opmerkingen van Jack. Maar ga verder, Menno. Nog meer spektakel op dividendgebied.
Ja, dit jaar zijn echt al honderden dividendverhogingen geweest in de Verenigde Staten. Nvidia komt met deze verhoging met stip binnen in de top 5. Maar er zijn dus bedrijven die het dividend nog meer hebben verhoogd al dit jaar. Eentje ervan, of twee eigenlijk, weet ik zeker ook dat Steffen die ook goed kent. Eentje die 250% verhoogd en niet heel lang geleden is General Electric. Volgens mij heb je dat ook nog aangestipt ergens. Die gingen van 8 cent naar 28 cent. Maar dat is natuurlijk wel een bedrijf die pas voor het eerst sinds voor 2019, toen ze het flink verlaagden, weer dividend verhoogd. En die zitten ook nog altijd ruim onder het niveau van het GE van weleer, de Dividend Aristocrat en het geweldige Jack Welch-achtige bedrijf. Dus die hadden ook nog wel een inhaalslagje te maken. En die zitten nu ook nog steeds met een eigenlijk heel laag dividendrendement van 0,7%. Zeker ook kijk je ook naar sectorgenoten. Dan is het gewoon nog steeds laag. Dus dat. Maar er is er nog één die het dividend nog veel meer heeft verhoogd. Eigenlijk bizar. Ook een aandeel wat al eerder in deze podcast ter sprake is gekomen. Het is namelijk de grootste eierenproducent van de Verenigde Staten. En dan weet Stefan wel over welk bedrijf ik het heb.
Ik kan er niet op de naam, maar ik weet dat ik het nog destijds dat ik het ook wel heel grappig vond toen je het aan de orde stelde.
Tikkerkoek. Nee, dat nog niet. Misschien is hij al bezet. Nee, dit is Calmain Foods. Tikkercode Calm.
Ja.
Maar qua dividend doen ze het niet kalm aan in ieder geval. En dat heeft ook weer een goede verklaring. Want ze betalen een beetje à la Bezi gewoon uit wat er per kwartaal wordt verdiend. En dan betalen ze een derde van uit aan dividend. Dus het ene kwartaal is het, als ze verliezen hebben, is het niks. Het andere kwartaal is het weer een enorme sprong. Dus van kwartaal op kwartaal zie je enorme verschuivingen. En dat resulteert erin dat het dividend dit jaar al met, hou je vast, 16.500% is verhoogd. Hoe kan dat dan, vraag je af? Nou, in het laatste kwartaal van vorig jaar ging het dividend juist extreem omlaag naar 0,006 cent per aandeel. Ja, en dit jaar verhogen ze het dan twee keer met als laatste dividend 0,997 cent. Ja, dan heb je dus een verhoging van 16.500%.
Wat is de yield eigenlijk ervan dan?
Dat is een goede vraag. Dat kan ik wel heel snel even opzoeken ook hoor. Maar het grappige hiervan is, vorig jaar verlaagden ze het dividend dus met bijna 100%. Dus het is niet een aandeel wat dat... qua schommelingen zijn ze natuurlijk extreem. Dividendrendement op dit moment. En dat is dan natuurlijk gebaseerd op dat laatste kwartaal. Je weet niet wat ze het volgende kwartaal gaan uitkeren. Maar dat is dan wel relatief hoog met 6,6. Maar goed, als ze nu weer, net als vorig jaar, dat laatste kwartaal nog geen eens een cent uitkeren, dan trekt dat die hele yield natuurlijk weer naar beneden. Dus daar valt er echt geen pijl op te trekken. Maar goed, dit jaar staan ze weer bovenaan. Het kan best zijn, als ze aan het eind van het jaar weer, net als vorig jaar, het dividend heel erg verlagen, dat ze weer helemaal uit die ranking van mij vallen. Dus valt niks over te zeggen, maar statistisch is het wel heel leuk natuurlijk. En er zit er nog eentje tussen na General Electric. En dat is dan Meritage Homes. Denk voor de meeste mensen toch een onbekend aandeel. Het is een huizenbouwer. Verhoogde dividend dit jaar met 178% van 27 cent naar 75 cent per kwartaal. En dit bedrijf hervatte het dividend vorig jaar pas weer. Daarvoor hadden ze meer dan 10 jaar geleden hebben ze ook ooit eens dividend betaald. Maar dit is op zich best wel een aardig bedrijf die het ook heel goed doet op de beurs. Op een all-time high staat. Geldt wel voor meer huizenbouwers die het heel goed doen in de VS. Dividendrendement nu 1,7%. Dus ik ben eens kort gaan kijken wat doen ze nu precies. Waar staan ze bekend om? Ze staan bekend om hun energie-efficiënte woningen die ze maken. Alle woningen zijn voorzien van zonnepanelen, geavanceerde isolatie, energiezuinige apparatuur. Ze zijn heel erg bezig met duurzaamheid, energie-efficiëntie. En ze hebben ook in hun woningen, die gewoon aan particulieren worden verkocht, hebben ze heel innovatieve ontwerpen. Dus ik was heel benieuwd van, wat is dat nou? Dus ik ga via Google naar die website, maar die is dus geblokkeerd. En dat is wel best wel bizar. Heel veel Amerikaanse websites kom ik steeds vaker tegen. Wil je naar kijken, ook bij veel restaurantketens. En dan gaat het echt om bedrijven die alleen in de VS actief zijn. Die hebben gewoon voor verkeer van buiten de VS, hebben ze gewoon hun volledige website geblokkeerd. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met cyberachtige risico's. Dus ik kon niet checken wat het nou precies inhield. Ik kon ook niet eventjes het jaarverslag erbij pakken. Is jammer. Maar dit is dus een aandeel wat dit jaar heel sterke dividend verhoogde. En wat het heel goed
En Menno,
beurs doet.
Arthur Willemsen merkt op. Boor Drilling raises dividend by 100%. Ben je die tegengekomen?
Ik denk niet tegen, maar het klinkt ook echt als iets Canadees of zo. Zou dat niet kunnen?
Je hebt uitsluitend op de... Ja, weet
nee,
niet
ik,
van,
ik heb het alleen over de Verenigde Staten. Okay. Maar misschien dat ik die... Maar ik,
we zetten het overzichtje denk ik sowieso in de show notes.
Ja, want er zijn gemaakt. Er sowieso een stuk meer die het hebben verdubbeld hoor. Maar ik heb... Daarnaast heb ik ook gekeken vooral naar de bekende namen. En eigenlijk de meest bekende in het rijtje die je dan tegenkomt is Walt Disney. 50% verhoging. Maar Disney is natuurlijk wel een bedrijf wat een paar jaar geleden gewoon veel meer dividend betaalde. 88 cent. En dan is het trouwens een halfjaarlijks dividend voor corona. Nu verhogen ze weliswaar met 50%. Maar ze zitten nog steeds bijna op de helft van het dividend van 2019. Met een heel relatief laag dividendrendement van 0,7%. Heb ik natuurlijk ook even gekeken naar aandelen die wel een sterke dividendhistorie hebben. Dus de meer bekende namen die het dividend hebben verhoogd. En die dat eigenlijk elk jaar doen, al tientallen jaren op rij. Kom je uit bij de Dividend Aristocrats. En daarvan hebben dit jaar 24 het dividend verhoogd tot dusverre. En wat dan opvalt is dat de gemiddelde verhoging relatief heel laag is. Met 5,9% gemiddeld voor die 24 dan. Grootste dividendverhoging komt van Sherwin-Williams. Is een bedrijf, eigenlijk een heel mooi aandeel, wat verf verkoopt en ook gewoon verfwinkels heeft in de Verenigde Staten. Doen ook een stukje in verbouwingen, dat ze gewoon compleet vloeren leggen, huizen klaarmaken voor nieuwe bewoners. Die verhogen met 18,2. Archer Daniels Midland, volgens mij heeft Karel daar in zijn omslagverhaal ook nog aandacht aan besteed. Ja. Verhogen met 11,1% en Next Era Energy. Jij het volgens mij ook al vaker over gehad. Een nutsbedrijf, heel erg op duurzaamheid, groene energie gericht. Verhoogd met 10,2%. Maar er zijn ook een paar die gewoon echt helemaal niks hebben gedaan en dat al jaar in jaar uit doen. Waaronder dus Cardinal Health, wat ik volgens mij nog bij de vorige podcast heb aangestipt. Die ook dit jaar weer met 1% verhoogd. En dan kom je op een relatief laag gemiddelde. Want de gemiddelde dividendgroei voor al die Amerikanen marktbreed is gewoon meer dan 10% dit jaar. En dan zitten die Dividend Aristocrats met 5,9%. Ja, daar toch ruim onder. Vooral dus door een groot aantal die gewoon tussen de 1 en de 4-5% verhoogt. Dat zijn eigenlijk de meeste tot nu toe. Ja.
En Menno, ook omwille van de tijd, zou jij ook de aandacht willen besteden aan de meest spectaculaire verlagingen?
Zeker, zeker. Nee, dat toevallig deze week ook in de rubriek Beurs in Beeld kwam ik op het aandeel Cracker Barrel Old Country Stores uit. Nou, die verlaagde deze week het dividend met 81%. En dat is wel leuk om daar kort even naar te kijken. Dat is een bedrijf met 600 vestigingen, restaurantketen. En die serveren vooral traditionele gerechten. En het probleem van dat bedrijf is dat ze vooral oude mensen aantrekken. Die gewoon echt ik kwam ergens ook tegen. Ze serveren gerechten die een Amerikaanse oma zou maken. Dus dat verklaart al eigenlijk waarom het bedrijf zo slecht gaat op de beurs. Jeugd komt er niet. Kosten lopen op. Ja, mensen hebben minder te spenderen. En die gaan dus ook op de beurs keihard onderuit. Dividend verlaagd. Terwijl er wel heel veel restaurantketens zijn die het fantastisch doen. Maar dat zal ik bewaren voor een volgende podcast. Daar heb ik ook allerlei leuke feitjes over.
Oké, maar sowieso wilde jij de lijstjes wel op de show notes,
in de show notes zetten. Zit in de show notes. Maar al kijken we puur naar dividendverlagingen dit jaar. Dan afgezien van die Cracker Barrel zijn er bijna 20 aandelen die het dividend hebben verlaagd. En de meest bekende daarvan zijn onder meer heel recent ook nog 3M. Voormalig Dividend Aristocrat ook. Die verlaging heeft dan natuurlijk ook deels verband met een recente afsplitsing van de medische...
Ja, Solventum volgens mij.
Precies, medische, voormalige medische divisie. Walgreens Boots Alliance, dividend ook een aristocrat, dividend met 48% verlaagd. En een hele interessante eigenlijk, die ik als laatste wil noemen, is Fidelity National Information Services, een fintech bedrijf. Heel veel genoemd, heel veel gehyped, heel populair bij beleggers. Verhoogde in de jaren hiervoor elk jaar met dubbele cijfers het dividend. En dit jaar toch vrij verrassend 31% eraf. En die beurskoers van het aandeel, die is gewoon ook echt om van te janken, als ik het zo mag zeggen.
Dat mag Menno.
Dus dat past erbij. En wat je dus heel vaak ook ziet is dalende beurskoersen. De rode draad is gewoon scherp gedaalde beurskoersen, sterk afzwakkende dividendgroei in de jaren voor een dividendverlaging, die dus eigenlijk best wel voorspelbaar is in de meeste gevallen.
Gelukkig maar.
Ja.
Ja, dankjewel.
Voor kennis.
En last but not least, het vierde hoofdonderwerp. Steffen die gaat wat over een mooi bedrijf vertellen wat hij eerder ook in de podcast had behandeld, Prysmian. En ja, die laten een opvallend koersverloop zien. Kunnen we dat zo noemen, Steffen?
Ja, dat kan je wel zeggen. En we hebben inderdaad, ik heb dat bedrijf bijna op de kop af 4 maanden geleden hier, zeg maar zachtjes, van een zacht koopadvies volgens mij voorzien. Ik was er het meest enthousiast over van die 3 Europese kabelmakers. Je hebt naast Prysmian heb je nog het Franse Nexans en het Deense NKT. Maar hoe kom ik nou eigenlijk op dit onderwerp? Ik heb natuurlijk in de terugblik gehad over de koperprijs, die zo ontzettend hard is opgelopen. En als natuurlijk één bedrijf is dat veel koper gebruikt, dan is het natuurlijk wel een kabelbedrijf. Dus ook Prysmian. Dus ik heb toch maar eens even gekeken bij de analistenbijeenkomst naar aanleiding van de eerste kwartaalcijfers eerder in mei. Ik ben benieuwd wat dat bedrijf er eigenlijk over zegt en wat dat nou precies doet. Want als je naar de beurskoers kijkt, namelijk, dan zie je niet zo heel veel aan de hand. Ik kom er zo direct nog even op. Misschien eerst maar eens even over het wat het bedrijf eigenlijk allemaal heeft gemeld. Die analistenbijeenkomst was heel erg positief. Dus ze verwachten aan de bovenkant van de bandbreedte van de operationele winst uit te komen. Ook al positief over volgend jaar. En interessant is dan eigenlijk dat bij vragen over die koperprijs, dat ze daar ook heel erg relaxed over waren aan de top van het bedrijf. En dat komt eigenlijk omdat Prysmian 2 mogelijkheden heeft om zich tegen dit soort prijsbewegingen van onder meer koper, maar ook allerlei andere grondstoffen die ze gebruiken, te beschermen. De ene is natuurlijk traditioneel, hè, en hedging wat je dan natuurlijk doet. Dus je bent, als je toch op die markt actief bent en je koopt voor meerdere jaren in, nou, dan probeer je dat natuurlijk een beetje af te dekken. En het tweede is, en daar was hij ook heel makkelijk, bijna, ja, niet zozeer lachend, maar wel heel makkelijk over. Die zei, ja, we hebben ook een heleboel contracten afgesloten met partijen waarin er gewoon automatische prijsverhoging in zitten. Dus gaat die prijs van koper omhoog, dan sturen wij gewoon een andere factuur. En dan hebben we er eigenlijk ook geen last van. En dat zie je dan terug. Dus daar waar ik eerst nog dacht van, oh, ik ben heel erg benieuwd wat zo'n kabelproducent dan eigenlijk doet in deze omgeving. Nou, dat gaat allemaal prima. Want sinds we het er eind januari over hebben gehad, is de koers van Prysmian met 45% opgelopen. En meer nog dan eigenlijk Nexans, die zit op 29%, en NKT, die zit op 1% of 25% volgens mij in euro's. Dus ze hebben het eigenlijk hartstikke goed gedaan, bedrijf. Misschien nog wel veel beter dan ik had verwacht. En ondertussen nog een flinke overname aangekondigd in de VS van Encore Wire voor, wat is het, 3,6 miljard. En allerlei doelstellingen nog gehandhaafd. Dus het bedrijf doet het eigenlijk in dit klimaat veel beter dan ik had gedacht.
Ja, maar zulke koersstijgingen suggereren toch ook een booming business kabels?
Ja, een beetje wel. Misschien is het een beetje een suf product. Maar ja, kijk, we hebben het gehad over AI. En in het kader van AI hebben we het ook nog gehad over datacenters. Nou ja, er moeten dus ook kabels in. Datacenters die moeten natuurlijk voorzien worden van stroom. Die stroom moet ergens vandaan komen. Nou, we weten ook denk ik allemaal hoe het gaat met het hoogspanningsnetwerk. Dat moet allemaal uitgebreid worden. Waar je het ook kijkt, of ik nou een Duitse of een Nederlandse of een Engelse krant lees. Overal zie je dezelfde problematiek. Dat transmissienetwerk moet worden uitgebreid. Grote windparken moeten worden aangesloten. Dat is echt heel erg specialistisch werk. Dus die markt voor Prysmian en zijn concurrenten, die is op zich ook wel booming. En zij spreken al gewoon echt over capaciteitsuitbreidingen. Al in de jaren 2027, 2028, daar zijn ze ook al mee bezig. En dat doen ze dan eigenlijk bij Prysmian, vind ik ook nog wel heel erg slim. Want ze beginnen pas uit te breiden op het moment dat er aanbetalingen gedaan worden door hun potentiële klanten. Waardoor ook het werkkapitaal allemaal een beetje beheersbaar blijft, in plaats van dat je als bedrijf zelf als een dolle dit soort projecten aan het voorfinancieren bent en dan misschien in de problemen komt. Dus ze pakken het ook nog eens een keertje heel erg handig aan. En ja, dus het is inderdaad een beetje een booming business. En die koers is wel erg hard gegaan. En ook nog wel een beetje harder dan ik had gedacht. Maar het, ik vond het al een mooi bedrijf. Maar nu tegen, zal het zijn, 19 keer de winst voor 2025... begint het wel een beetje aan de prijs worden. Dus als er een beetje, hoe noemen ze dat zo mooi, consolidatie in de koers komt, dan zou me dat ook niet verbazen. Want ze hebben het natuurlijk fantastisch gedaan. Maar feit blijft dat we de komende jaren gewoon nog veel meer aansluitingen via kabels nodig hebben. En dat zij een van de partijen zijn die daar een hele sterke positie in hebben.
Ja. En jij voorzag het aandeel, zoals je zelf zei in januari, van een zacht koopadvies. Is dat nog zachter geworden of juist wat harder?
Nou, het is niet echt heel veel harder geworden, want die koersstijging is, je hoeft alleen maar naar de grafiek te kijken. Het is natuurlijk echt ontzettend hard gegaan. En vandaag zag ik ook dat die andere twee ook hard gingen. En die hebben het natuurlijk ook sinds eind januari hartstikke goed gedaan. Ja, je mag natuurlijk nooit verwachten dat dit soort koersbewegingen zich doorzet. Maar ik denk als je misschien over een periode van 3 tot 5 jaar bekijkt, dan is Prysmian gewoon een heel erg winstgevend en goed cash genererend bedrijf.
Ja, dus nog steeds een positief. Dat mag ik hier denk ik uit concluderen. En nou keek ik ter voorbereiding en nu ook weer eventjes op de website van dit mooie Prysmian. En dan zie ik ook de naam Draka staan. Was dat ook niet een Nederlands merk of heb ik dat helemaal verkeerd?
Zeker toen ik in januari Prysmian voor het eerst heb behandeld, heb ik ook heel erg kort iets over de geschiedenis verteld. Hè, want zij zijn afgesplitst van Pirelli, hè, de bandenspecialist. En volgens mij, ik moet heel even uit mijn hoofd zeggen, 2005 een eigen beursnotering gekregen. En denk ik in 2011 Draka overgenomen. Ze doen wel meer overnames. Ook in Amerika doen ze eens in de zoveel tijd wel een overname. Dus het is een bedrijf dat ook op die manier groeit. Maar inderdaad, Draka maakt deel uit van Prysmian.
Ja, en was dat toen de tijd ook niet beursgenoteerd, Draka? Of,
zeker, ja.
Nou, dan is mijn geheugen toch niet zo slecht dan dat ik vaak vanuit ga. Dankjewel, Steffen. Nou, dan nog even heel kort. Waar kijken jullie voor de aankomende week naar uit? Menno?
Ja, omwille van de tijd laat ik het hierbij. Nee, ik ga een artikel schrijven over Curtiss-Wright, luchtvaartdefensieaandeel. Denk bij de meeste mensen niet heel erg bekend, maar wel binnen de dividendportefeuille een aandeel wat stilletjes steeds verder oploopt en op een all-time high staat. En wat eigenlijk fantastisch doet en ook een steeds zwaardere beweging krijgt. Dus daar ga ik me verder in verdiepen en die ga ik eens een keer heel goed doorlichten voor de rubriek internationaal.
Ja, oké. Okay. Steffen, waar kijk jij naar uit?
Nou, eigenlijk voornamelijk naar het weer verder bijhouden van dividendoverzicht en het klaarmaken van die portefeuille, in dit geval de hoogdividendportefeuille van beleggersbelangen, voor ons tussen aanhalingstekens nieuwe boekjaar dat op 1 juli start en waarvoor we nog wel wat mutaties voorzien.
Oké, en ik zeg niet iets verkeerd als ik zeg dat het huidige boekjaar dat het gewoon goed gaat aflopen voor de hoogdividendportefeuille.
Ja, uitstekend zelfs. Zoals het er nu naar uitziet, koersen we af op het hoogste dividendinkomen ooit. Wederom een jaar zonder dividendverlagingen. Dat is sowieso altijd heel erg prettig. We zitten nu volgens mij, we zijn halverwege 2018 begonnen. En in onze geschiedenis hebben we 1 keer een dividendverlaging die van Shell moeten incasseren. En verder zijn we ze allemaal voorgebleven. Dus we zijn niet ontevreden.
Oké, hartstikke mooi. Dank jullie wel, Menno en Steffen. Volgende week zit ik hier niet, maar wel mijn collega, onze collega Marnix Kwee. En die zit hier dan met Karel Merks en Jeff Thijs, als ik me niet vergis. Nee, ik vergis me niet. Heeft u nu al vragen voor een van beide heren, mail die naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Nogmaals dank Menno, Steffen, luisteraars en kijkers en tot volgende week.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.